Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 89. En daarvan het tweede vers. 89 vers 2. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 89.
Thank you.
De schriftlezing voor deze middag is uit het tweede boek Samuel. We lezen daaruit het 12e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 23. 2 Samuel 12, vers 13 tot en met 23. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen 2 Samuel 12, vers 13 tot en met 23, zingen Psalm 77, vers 8 en doen belijdenis des geloofs.
Toen zeide David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen den Heere. En Nathan zeide tot David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is, den dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis. En de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. En David zocht God voor het jongsken, en David vasten en vasten, en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakten zich de oudsten van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde, maar hij wilde niet, en had geen brood met hen. En het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was. Want ze zeiden: zie, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen: het kind is dood? Want het mocht kwaad doen. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeiden David tot zijn knechten: is het kind dood? En ze zeiden: het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heeren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood. En ze zetten hem brood voor en hij at. Zo zeiden zijn knechten tot hem: wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levende kinds wil hebt gij gevast en geweend. Maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en het brood gegeten. En hij zeide: als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zeide: wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn, dat het kind levend bleef. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen.
Thank you.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het gedeelte dat we samen gelezen hebben uit 2 Samuel 12. De eerste woorden van vers 16. 2 Samuel 12 vers 16a. En David zocht God voor dat jongske. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en ook het sacrament. En we doen ook nog voorbeden voor broeder A.J. Kraaienveld van de Walmolen, die in het Icazia ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege uitdrogingsverschijnselen. Laten we samen de Heere bidden. Groot en eeuwig God, barmhartig en genadig Heere, u bent het die ons in de weg van uw voorzienigheid hier weer bijeen hebt gebracht, of thuis getuige doet zijn van deze kerkdienst. En opnieuw danken we u, Heere, voor deze gelegenheid en dat u ons nog in staat stelt om uw woord te mogen bedienen, dat we in een land leven waar nog een zekere mate van vrijheid is om dat woord te verkondigen, waar we naar de kerk mogen gaan, waar we samen mogen bidden en de oude psalmen mogen zingen. En dat dat ook weer mogelijk is op deze dag, na zoveel maanden, ja na een aantal jaren waarin de gemeente niet als geheel kon opkomen, schenkt u het ons. Maar terwijl het wee van de corona nog maar net voorbij lijkt te gaan, dient de volgende wee in de zuchtende schepping zich alweer aan. Zoals u, Heer Jezus, dat al hebt voorzegd, dat in dat laatste van de dagen er pestilentiën zullen zijn, maar ook oorlogen en geruchten van oorlogen. En zo werden we geconfronteerd hier in Europa op niet zo heel verre afstand van ons vaderland met oorlog, met bommen die vallen, met mensen die omkomen. En zo wordt het woord van u weer bewaarheid. Dat de tekenen der tijden er zijn. En wat kan het ons als mensen hier in het Westen, wat kan het ons als ouders ook zorgen baren als we kijken naar de toekomst. Ook deze jonge ouders die straks hun kinderen ten doop houden, ouders in de gemeente, grootouders. Wat kunnen de bange vragen zich opstapelen als we zo geconfronteerd worden met de barensweeën van de schepping, met de tekenen die verkondigen dat uw woord waarheid is. Wat zullen onze kinderen, onze kleinkinderen nog gaan meemaken? Wat kan er een zorg zijn als we ze op moeten voeden ook in deze tijd van Gods verlating, van secularisatie, van opeenstapelende zonden, van een wereld die wel geslagen wordt, maar geen pijn heeft gevoeld, die wel de tekenen in de schepping ziet, maar ze niet verstaat. Heren, wij bidden u, geeft u ons geopende ogen en doorboorde oren, en geeft u ons die gezindheid die we ook bij David aantreffen, hoe hij gedurig bad voor zijn jongske, vanwege de nood waarin dat kind was. En al hebben wij misschien niet precies dezelfde nood, en al zijn wij misschien in andere omstandigheden, maar uiteindelijk, wezenlijk verschilt het niets. Want dit leven, zo zegt ons oude doopformulier, is niet anders dan een gestadige dood. En ook al worden onze kinderen ouder dan 7 dagen, of dan 7 jaar, of dan 70 jaar, het geldt van ons allen dat er niemand is die de slaap des doods niet eens zal slapen. En niemand kan zijn ziel van het graf redden. En daarom bidden we u, Heere, geef dat wij deze dingen verstaan, dat de ouders en dat wij allen niet uit gewoonte naar de kerk gekomen zijn of onze kinderen bij het doopvond brengen, maar dat we beseffen dat wij voor uw aangezicht komen en dat wij ook zo mogen zitten en zo mogen bidden als stervende mensen die de bezoldiging van de zonde met zich meedragen. En die beseffen dat wij voor u moeten verschijnen, maar voor u niet kunnen bestaan. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw 4 schardagen. Want niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dat mag onze beleving ook wel zijn, Heere, nu wij ook in een week van voorbereiding zijn op het volgende week te vieren avondmaal, wilt u ook dat op onze harten binden. Dat besef van eindigheid, van zondigheid, het gewicht van de eeuwigheid op onze harten binden, opdat we allereerst voorbereid zijn op de ontmoeting met u. Heren, wij bidden u voor al die mensen in de Oekraïne en in Rusland, voor wie de oorlog zo heel dichtbij is, waar slachtoffers vallen, waar ouderen en jongeren, kinderen door het geweld om het leven komen. We hebben de beelden gezien van de christenen die op de pleinen en in de metrostations bidden en zingen. Heere, geef dat uw woord daar beslag mag leggen. Geef dat het geweld mag worden teruggedrongen. Voor u, Heere, is het toch niet te wonderlijk om in het hart van Poetin te werken en van die andere geweldhebbers. Heere, wilt u de vijanden terugdringen en geven dat uw koninkrijk van gerechtigheid en van vrede door mag breken. Laten dan de gebeden vermenigvuldigd worden, Heere, want het gebed van de rechtvaardigen, dat vermag toch veel. En zo willen we u bidden, Heere, voor die landen, maar in het bijzonder voor hen die een even dierbaar geloof hebben, die de naam van de Heer Jezus Christus mogen belijden. Ontfermt u zich over hen, over hun kinderen, over allen die hen lief zijn. En wilt u, Heere, bewaren voor verder geweld en voor verdere dood. En schenk ons hier, Heere, alles wat nodig is om onze vrede niet als gewoon te vinden, maar hoe bijzonder het is dat wij nog in betrekkelijke rust mogen leven. En schenk ons alles wat nodig is om u ook te mogen vrezen en te mogen dienen. Wij die toch ook niks anders verdiend hebben. Want buiten het paradijs, daar heerst de zonde. En daar is de dood als het loon op de zonde. Dat we toch niet gewoon gaan vinden als wij in rust en welvaart mogen leven. Schenk ons de verbrokenheid van het hart, dat uw goede tierenheden ons tot bekering mogen leiden. Schenk ons iets van de rechte dankbaarheid. Heren, wij bidden u voor allen die in nood zijn in deze wereld, voor allen die het moeilijk hebben, voor alle zieken, allen die getroffen worden door rouw en verdriet. Mogen we u nog bidden voor een gemeentelid, onze broeder Kraaienveld, die vanmiddag moest worden opgenomen. Heren, wilt u hem gedenken en ook zijn vrouw in Salem en hun kinderen en kleinkinderen. Heren, wat kan het leven toch moeilijk worden, juist ook bij het ouder worden. Als er zwakte is, ziekte, in het lichaam en in de geest, Heere, ontfermt u zich over hen. Geef dat uw woord zijn kracht mag doen en mag ondersteunen en bovenal zicht mag geven op dat barmhartige hart van u. Wilt u onze broeder krachten geven dat de behandeling in het ziekenhuis, dat hij er baat bij mag hebben en wil hem zo een God van nabij zijn. Heer, wij bidden u ook voor deze doopdienst. Voor de ouders, de grootouders, de familie, maar ons ook als gemeente. We danken u dat het plaats mag vinden, dat u in uw genade uw handen uitstrekt, ook naar dat allerjongste leven. En we bidden u, wilt u die beloften die we in het doopformulier lezen, zoals ze worden toegekend, ook aan die kinderen en toegezegd, dat ze vervuld mogen worden. Dat ze in hun leven u de Heere mogen leren vrezen. Schenkt u de ouders alles wat nodig is om hun kinderen godzalig te mogen opvoeden. Leer hen dan de vrezen des Heren, opdat ze onderwijzers mogen zijn van datgene wat ze zelf ook eerst geleerd hebben. Heere, wees met allen die juist in een doopdienst het soms zo moeilijk kunnen hebben. Als de kinderzegen ons onthouden wordt, ook na vele gebeden misschien wel, wat kan het moeilijk zijn om dat een plaats te geven, om dat te aanvaarden ook. Wat kan het in het hart stormen. Heere, wilt u hen gedenken en hen genadig zijn. En geven dat ze rust in u mogen vinden, in uw beleid. Wilt u hen gedenken, heren, die bij een doopdienst terugdenken aan kinderen die hen ontvallen zijn. Soms op heel jonge leeftijd al. En soms al vele tientallen jaren geleden. Dan kunnen de oude wonden toch weer opengaan. Dan kan er een verdriet zijn en een gemis. Of bij hen die ooit met kinderen bij het doopvond hebben gestaan, maar die kinderen die andere wegen zijn gegaan. Die zich hebben afgekeerd van u en van uw dienst. Of zij die zorgen hebben in hun gezin, zorgen binnen het huwelijk. Waar vader of moeder niet op één lijn liggen. Waar er zoveel spanning kan zijn, ook bij de opvoeding van kinderen. Heren, wilt u bekering schenken? En wilt u ook aan die jongeren gedenken die dreigen af te haken? Aan wie de wereld zo trekt, voor wie de zonde zo begeerlijk is. En die vreemdeling zijn van de stem van uw woord. Heren, wilt u ingrijpen zoals u dat alleen kunt? Wat kunnen ouders een verdriet erover hebben en grootouders? Maar Heere, wilt u dan gedenken aan uw verbond met Abraham uw vriend en dat u toch bevestigt van kind tot kind. Wilt u verloren zonen en dochters toch terugroepen van de weg naar het verderf. En Heere, zo zijn er velerlei soorten van gedachten die er kunnen zijn als er kinderen ten doop worden gehouden. Mensen die nooit tot een huwelijk kwamen. Of anderszins, Heere, dat u weet, die worstelen met een andere geaardheid, zorgen en problemen waar andere mensen wellicht niet van afweten, maar met hun zuchten en hun zorgen zijn ze niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Heere, wilt u zo in deze dienst neerdalen en geven, dat wij net als David en net als uw kinderen van alle tijden geworsteld hebben om het behoud van kinderen. Ook als we zelf geen kinderen hebben, Heere, dan wilt u toch ook de kinderen van de gemeente en van de familie nog op onze harten binden. En dan kunnen de kinderen der eenzamen meer zijn dan de kinderen der getrouwden. Schenk ons zo die gebedsgenade, Heere. En wilt u ons nabij zijn in deze kerkdienst, terwijl we u bidden om uw zegen over het woord wat bediend mag worden, niet alleen onder ons, maar overal, hier in Barendrecht, maar ook buiten onze dorpsgrenzen, in ons land, maar ook buiten de landsgrenzen, in de kerk van deze wereld. Laat de zendelingen, evangelisten, predikers en ouderlingen die het woord mogen lezen of bedienen, gesteund en bekrachtigd worden. En wilt u er zelf uw zegen aan verbinden naar uw rijke belofte, dat gij het nooit ledig tot u laat wederkeren, maar dat u ermee doet wat u behaagt. Laat het bloed der verzoening, dat de Heer Jezus Christus eenmaal op Golgotha heeft geplengd, niet te vergeefs zijn gevloeid. Dat zal het ook niet, maar Heer, u wilt er toch om gebeden zijn. En dat arme zondaren die pleitgrond mogen vinden in dat genadeverbond dat door u, Heer Jezus, vervuld is, bezegeld en bekrachtigd met uw dierbaar bloed. En laat ons verstaan, Heere, ook door de doopbediening. En laat ons daarbij terugdenken ook aan het moment dat wij gedoopt werden. Dat dat bloed ons reinigt van alle zonden. En wilt u ons zo genadig zijn in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Gemeente, wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen der gemeente. En daartoe gaan wij samen eerst het formulier voor de kinderdoop lezen. Het onderwijs dat de kerk van de reformatie in de schriften heeft gevonden aangaande de bediening van de heilige doop aan de kinderen der gemeente. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding wil inlijven, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God worden gerekend. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee hebt verdronken, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met Hem in zijn dood worden begraven en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost mogen verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die u gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof is begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Kleinjan en moeder Kleinjan, vader Kraaienveld en moeder Kraaienveld? Ouders, straks dan komt u met uw pasgeboren kindje naar het doopvont. U hebt uw kind zojuist meegebracht naar de kerk en u houdt het ten doop. Maar laat het een symbool mogen zijn van iets anders. Namelijk dat u uw kind niet alleen naar de kerk brengt of naar het doopvont, maar dat u uw kinderen naar de Heere brengt. Dat u God zoekt voor uw jongske, om het met het woord uit de Statenvertaling te zeggen. Al bent u niet in dezelfde omstandigheden als David, in zekere zin toch ook weer wel. Want waarom zoeken mensen de Heer Jezus voor hun kinderen? Waarom zochten die moeders in Markus 10 de Heer Jezus voor hun kinderen? Waarom zocht David de Heere voor dat kleine ventje? Om precies dezelfde reden als wat we in het doopformulier aantreffen. Het besef dat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. Vanwege het besef waar we David ook van horen spreken in Psalm 51. Ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Wat we in het doopformulier lezen op verschillende plaatsen, het wordt er al mee begonnen. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, daarom kinderen des toorns. Dat lezen we. En je geeft er antwoord op, ook in de vraag die we net hebben gesteld. Aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Waar beleven we het ook? Daar gaat het om. Of dat je er iets van beleeft, van beseft. Wie je zelf bent allereerst. Zoals David dat ook beleefde in Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. En als je dat voor jezelf ziet en voor je kind, dan ga je zoeken. Dan ga je vragen. Dan breng je je kind bij de Heer Jezus. Dan ga je worstelen om hun behoud. Dan loop je toch wel met de vraag. Waar zal nou de kleine Jona en de kleine Joa eenmaal die grote eeuwigheid gaan doorbrengen? Je hebt ze ontvangen uit Gods hand. Ze mogen gezond zijn. Ze mogen leven. Maar eenmaal zullen ze ook sterven. En jullie hebben de grote verantwoordelijkheid gekregen van God om je kinderen te wijzen op het ene nodige. Je hebt daar ook een belofte van afgelegd. Of je niet belooft en voor u neemt, zo staat er dan. Dat wil zeggen voor je rekening neemt. Want God komt erop terug. Jullie ja-woord is achter in de kerk denk ik niet te horen geweest. Maar in de hemel wel. God heeft het gehoord. Hoe jullie een plechtige belofte hebben afgelegd. En als je dat nou legt, die belofte en de eisen van God naast je eigen hart en je eigen leven, dan denk je, hoe moet ik dat ooit doen? Die kinderen die in zonde ontvangen en geboren zijn, godzalig opvoeden, dat kan dan ook nooit in eigen kracht. Daar ontbreken ons de gaven voor. Die hebben wij moedwillig prijsgegeven toen wij God hebben verlaten. Maar laat daarom dat ja-woord niet alleen een belofte zijn, maar toch ook een gebed. Hey, je spreekt het uit, niet ten overstaan van de kerkenraad die jullie mag aanspreken op jullie belofte. Niet ten opzichte van de gemeente die in dat opzicht ook met jullie meeleeft. Maar laat het bovenal een ja-woord zijn tegenover God, een gebed ook. Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik kan mijn kind vanuit mezelf nooit naar die volmaakte eis opvoeden. Maar dat je het dan mag doen wat Davids moeder ook eenmaal deed. Ook bij dat pasgeboren kind, bij David zelf. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. En gij hebt mij doen vertrouwen, zij dan mijn moeders borst. Om je kleine kinderen en ook je oudere kinderen bij de Heere te mogen brengen. En ze in de leer die naar de godzaligheid is groot te brengen, maar bovenal ook dat te mogen voorleven met Gods hulp. Dat wens ik jullie van harte toe. En laten wij samen, gemeente, nu gaan zingen uit de bekende verbondspsalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van de doop zingen we de ouders met hun kinderen, indien dat mogelijk is, staande toe de zegenbede uit Psalm 134, dat is Heeren zegen op u daal. Dus nu eerst 105 vers 5 en na de doopbediening staande Psalm 134 vers 3. Joa, Elias, Kleinjan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Pieter Jona Kraaiveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We eindigen deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop hebt bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen hebt bewezen, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk mogen strijden en overwinnen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding om de prediking gaan we nu samen zingen uit Psalm 51 en daarvan de versen 3 en 7. Psalm 51 vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En het zevende, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moet uit mijn behoudenis. Het derde en zevende vers van Psalm 51. Na het amen van de prediking zingen we uit Psalm 22, het vijfde vers. Gij immers, Heere, gij zijt het, door wiens macht ik uit uw buik wel eer ben voortgebracht. Aan moeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harte. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 22. Geliefde gemeente, ouders, bij het bestuderen van de Puriteinse geschriften kunnen we lezen dat deze mensen altijd heel erg sterk betrokken zijn geweest op de kinderen. De kinderen in hun gezin, de kinderen in de gemeente. Hoe ze al geworsteld hebben voor het behoud van hun kinderen als ze nog maar wisten dat ze in verwachting waren. En zo las ik onlangs nog in een preek van Matthew Henry over de tekst Romeinen 5, dat hij de ouders aansprak, Romeinen 5 vers 14. Ouders, u moet uw kinderen tot de Heere brengen. Ze kunnen het zelf nog niet. U moet worstelen voor hun behoud, want zelf hebben ze er nog geen kennis aan. Zoals ook het formulier van de doop het zegt, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. Het wordt jullie gezegd. Jullie hebben er ook een belofte, een instemming mee betuigd. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen. We zijn kinderen des torens. Daar heeft je kind nog geen besef van. Maar als je daar iets van begint te leren, dan zul je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen dat behoud gaan zoeken. Dan zul je net als David God gaan zoeken voor je kind, voor je jongskes. En we gaan samen naar deze woorden uit 2 Samuel 12 luisteren. David zocht God voor dat jongske. Allereerst met het oog op zichzelf. Maar ook zeker met het oog op zijn kind. David zocht God voor dat jongske. Met het oog op zichzelf. En ook met het oog op zijn kind. Ja, wat voelde David zich schuldig in dit gedeelte dat we samen hebben gelezen. En waarvan de weergave ook in Psalm 51 te vinden is. We weten wat de oorzaak is van deze boetepsalm. En van het grote verdriet dat David trof. David was inmiddels koning over heel Israël. Hij had de oorlogen gestreden, had de Edomieten verslagen, de Syriërs, de Filistijnen, de Moabieten en nu is hij in oorlog met de Ammonieten. En zijn generaal Joab is met een leger naar Rabba gegaan en heeft dat belegerd. En dan lezen we in 2 Samuel 11 een heel veelzeggend zinnetje. Doch David bleef te Jeruzalem. Dat is veelzeggend, want David als opperbevelhebber van het leger mocht niet in Jeruzalem blijven. Hij moest dat leger aanvoeren en dat leger leiding geven, maar David zocht een valse rust. Bleef in Jeruzalem en dat zinnetje, dat leidt zijn zware val in. Omdat hij niet de oorlogen des Heren wilde strijden. En het bleek toen hij op een avond op het dak van zijn paleis wandelde en een vrouw zich zag wassen. En toen sloeg de begeerte toe en hij liet die vrouw halen en ze pleegde een overspel en ze raakte in verwachting. En om die misdaad te bedekken haalde hij haar man uit het leger terug en gaf hij hem de gelegenheid om bij zijn vrouw te zijn, maar hij weigerde dat. En toen zag David voor zichzelf nog maar één oplossing, en dat was dat Uria gedood moest worden. En David deed het op een heel geraffineerde, achterbakse manier. Hij liet Uria met een brief in zijn hand naar Joab gaan. Dat is trouwens ook wat geweest, jongens en meisjes. Uria, die kreeg een brief mee van David. En die moest hij inleveren bij generaal Joab. En zonder dat Uria het wist, liep hij met zijn eigen doodvonnis in zijn hand. Want in die brief werd gezegd, stel Uria vooraan in de slagorden, trek u van hem terug, opdat hij sterven. Ze moesten Uria dus in de steek laten. En dat gebeurde. En Uria kwam om. En toen David dat bericht kreeg, toen schreef hij aan Joab deze woorden: laat het niet kwaad zijn in uw ogen, want de strijd zal dan de ene en dan de andere opeisen. Alsof het een gewoon iets betrof. David zei: laat het niet kwaad zijn. Maar het slot van 2 Samuel 11 zegt: toch deze zaak was kwaad in de ogen des Heren. En dan trouwt David met Batseba. En hij meent dat zijn zonde op die manier bedekt kan blijven. Maar dan stuurt God Nathan naar David. En Nathan die komt dan met een verhaal. En David die denkt dat dat verhaal echt gebeurd is. En dat Nathan hem om raad komt vragen, want David als koning was ook rechter van het volk. En Nathan vertelt het verhaal van een rijke man die een grote kudde heeft met schapen en lammeren. En die krijgt op een dag bezoek, zo zegt Nathan. En die man die wil zijn bezoek eten voorzetten, maar hij wil niet een lammetje uit zijn eigen kudde nemen. Nee, hij pakt het lammetje af van zijn buurman die er maar één van heeft. Een lammetje dat hij als een kind heeft vertroeteld, dat op zijn schoot zit, dat uit zijn hand eet. En die rijke man die pakt dat af van die arme man en hij laat dat lammetje doden en aan zijn gast opdienen. En je ziet het voor je, David die zit daar op zijn troon, in zijn binnenste verhard en verachterd, vanwege de zonde die hij had willen verbloemen. En hij springt op, rood van toornigheid, en hij roept het uit en de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En zo is hij veel strenger dan de Mosaïsche wet dat eist, want die had alleen maar geëist dat er dan een lammetje teruggegeven moest worden. Maar David is veel strenger, vanwege zijn aanklagende geweten. En hij beveelt dat die man gedood moet worden. En dan spreekt Nathan op een rustige toon en hij strekt zijn vinger uit en hij zegt: gij zijt die man. Slechts 2 woordjes in het Hebreeuws. Je bent het zelf, David. Die man. En door de Heilige Geest komt dat woord zo binnen bij David. Er breekt iets in zijn hart. En hij fluistert vol ontzetting en vol vrees: ik heb gezondigd tegen de Heer. En dan ontstaat er een van de moeilijkste perioden uit het leven van de man naar Gods hart. En Nathan mag dan wel zeggen: de Heere heeft uw zonde vergeven, u zult de dood niet sterven. Maar dan moet David meemaken dat hij niet goedkoop kan zondigen. En dat de Heere hem hard en zwaar gaat kastijden. Want dan spreekt Nathan de straf. De Heer heeft uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Maar dan vers 14, nochtans. Terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is de dood sterven. Dat kind dat geboren is uit het overspel met Batseba, het zal inderdaad net geboren zijn, waarschijnlijk is Nathan op de dag van de geboorte naar David toegegaan. Het kind heeft nog geen naam in heel dit gedeelte. Het is dus nog niet besneden. Het is nog niet aan de Heere voorgesteld. En Nathan spreekt de straf uit. Dat kind zal sterven. En dan komen er natuurlijk vragen op. Hoe kan God dit nou toch doen? Is dit nu het kind van de rekening, zoals we dat wel eens zeggen? Wat kan dat kind eraan doen dat het uit zo'n onheilige gemeenschap geboren is. Moet dat kind nou de straf ontvangen die David eigenlijk verdiend heeft? Waarom doet God dit? Dat zijn natuurlijk diepe vragen. Zowel emotioneel als ook theologisch. En er zijn ook wel antwoorden gezocht op deze vragen. Sommigen die zeiden wel, dit kind, dat was een obstakel in de weg, in de geslachtslijn naar de Messias toe. Het was immers uit overspel geboren, dus dit kind dat kon niet de voorvader van de Heer Jezus zijn. Maar dat is geen antwoord, want dan zou ook het kind bijvoorbeeld van Juda en Tamar moeten sterven. Peres. We kennen die geschiedenis uit Genesis 38. Maar Peres, het kind van Juda en Tamar, is zelfs een van de voorvaders van de Heer Jezus geworden. Dus dat is niet de reden waarom dit kind moest sterven. Omdat het een obstakel, een onheilig obstakel was in de geslachtslijn naar de Messias toe. Anderen zeggen dat dit kind de schuld moest dragen van David. Dus dat het inderdaad een kind van de rekening is geweest. Maar ook dat is niet naar de schriften, want in de profetie van Ezechiël staat dat de zoon niet zal dragen de zonde, de ongerechtigheid van zijn vader. Een kind wordt niet gestraft vanwege de zonde van een van zijn ouders. Waarom heeft God het dan gedaan? Omdat God het zo gedaan heeft. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie? Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. En een van de dingen, gemeente, die een begin van een antwoord vormen, dat is toch wel dat een mens nooit goedkoop zondigt. Zeker David moest het weten. En ook de vijanden van David moesten het weten. Dat David, de man naar Gods hart, gekastijd moest worden. En God heeft deze weg uitgekozen. En heeft deze straf hem opgelegd. En God doet nooit iets onrechtvaardigs. En ook al hebben wij er misschien vragen bij. Maar Gods wegen zijn heilig. En in hem is nooit het onrecht gevonden. Zeker niet, gemeente, als wij bedenken dat God ook het recht had om de aangeboren zonden die ook dit kind had te straffen. Zo belijden wij het, toch? We hebben het net met het doopformulier meebeleden. De ouders hebben zojuist een antwoord erop gegeven. We zijn belijders van de gereformeerde waarheid. We stemmen ermee in dat God zich schrikkelijk toort, niet alleen over de werkelijke, maar ook over de aangeboren zonden. We hebben net beleden dat deze twee lieve kleine kindertjes kinderen des torens zijn die buiten het rijk God staan. Ze zijn niet alleen aan de ellendigheden onderworpen, maar ook aan de verdoemenis zelf. En dat is misschien makkelijk uitgesproken, gemeente, maar beleven we het ook? Stemmen we ermee in? En dat met waarheid in ons binnenste? Dat doen we zomaar niet. Daar zijn we het zomaar niet mee eens. Als wij in de wieg kijken, dan zien wij daar een onschuldig lief kind. En je kunt het vanuit je natuurlijke bestaan niet voorstellen. Kind des torens, buiten het koninkrijk van God. Dat de Heer als het ware over onze schouders meekijkt en dat hij zich schrikkelijk torent over de aangeboren zonde. Daar moet je nou echt voor ingewonnen worden. Daar is nou echt nodig dat er een Nathan in ons leven komt. En dat die zegt, Gij zijt die man. En jij bent die vrouw. Kennen wij dat? Voordat wij vragen gaan stellen bij de rechtvaardigheid van God. Voordat wij vragen durven stellen of God nou wel eerlijk is als hij dit kind wegneemt. Hebben we het nou net als David al leren zeggen, ik heb gezondigd. En hebben we het geleerd, wat David heeft geleerd, toen hij niet alleen naar die zonde met Batseba keek, maar toen hij heel zijn leven overkeek. En toen hij moest zeggen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Niet alleen die zonde met Batseba. Niet alleen het feit dat ik bloed aan mijn handen heb vanwege de dood van Uria. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Het was al vanaf het allereerste moment mis. En als je daar iets van begint te leren. Als je daar iets van begint te beseffen. Dan zul je ook leren belijden wat Job zei. Wie zal er een reine uit een onreine geven? Ik met mijn onreine hart. Ik met mijn boze bestaan. Als je dat leert, ouders, dan weet je ook dat de kleine Joa en de kleine Jona eenzelfde hart hebben als jullie. En je ziet het nu nog niet. Het kan het nog niet uitleven. Maar als je wat oudere kinderen hebt en krijgt, dan ga je het zien. Het zijn kinderen van mij. Ze hebben hetzelfde hart. Ik hoef ze niet te leren om kwaad te doen. Dat komt er vanzelf een keer uit. En dan ga je net als David in Psalm 51 bidden met het oog op jezelf. Gena, o God. Hoor hoe een boeteling pleit. Dan zul je de Heere zoeken met het oog op jezelf. Als Nathan, als de wet, ook door middel van een predikant misschien, ook in de verkondiging van het woord die vinger uitsteekt. Heb je dat wel eens gehad, dat je in de kerk zat en dat die dominee nou precies aanwees wat er mis is in je leven? En hij kon niet weten wat er in die week gebeurd was. Maar hij zei het, omdat hij namens God sprak, die het gezien heeft en die het gehoord heeft. En omdat de Heilige Geest er getuigenis aan gaf. Gij zijt die man. En als je daar iets van beleeft, jonge mensen, dat Nathan de vinger uitsteekt en dat de spiegel van Gods wet voor je ogen wordt opgericht, dan is het net of je alleen in de kerk zit. Dan kijk je niet meer naar je buurman. En dan denk je niet, nou laat die vrouw dat maar eens zich goed aantrekken. Maar dan is het, ik ben het, o Heere. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dan ga je in het stof. Dan ga je je zonde belijden. Zoals David dat in Psalm 32 en in Psalm 51 heeft gedaan. Maar hij zocht de Heere niet alleen met het oog op zichzelf, maar hij ging ook op zijn knieën voor dat kind. David zocht God voor dat jongske, zo staat er in de tekst. Zodra Nathan weg is, dan slaat de Heere dat kind, dan komt er een ziekte openbaar en dat kind dat wordt stervende. En David gaat zijn binnenkamer zoeken. En we weten niet precies wat hij gebeden heeft in die 7 dagen, maar het zal wel ongeveer dat ook zijn wat we in Psalm 32 en 51 aantreffen. Dat ootmoedige berouw, die diepe schuldbelijdenis. En hij zocht God voor dat jongske. Want Nathan had het gezegd, dat kind zal sterven. En daar zien we die David liggen, bidden voor zijn stervende kind. Hij voelt de nood van dat kind, dat wordt op zijn hart gebonden. De nood niet alleen van het sterven, maar ook de nood van die aangeboren zonde, die wij wel de erfzonde noemen. Wie zal een reine uit een onreine geven? Ouders, hebt u zo wel eens gebeden voor je kind? Grootouders, heb je zo wel eens geworsteld om het behoud van je nageslacht? Als de Heer u kinderen heeft gegeven en kleinkinderen. Als wij kinderen in onze omgeving hebben. De Puritijnen die worstelden om het behoud van die kinderen. En het is te vinden in hun geschriften, in hun prediking. In de boekjes die ze erover geschreven hebben. Vanuit het besef dat die kinderen zelf nog niet kunnen bidden. Maar wel in grote nood zijn. Dat het leven niet anders is dan een gestadige dood. Dat ook die aangeboren zonden reden zijn voor God om ze weg te doen. David zocht God voor dat jongske. En dan hebben jullie andere omstandigheden, al hebben jullie niet dezelfde dingen beleefd zoals David, maar toch, we zijn allemaal in dezelfde nood. Ook onze kinderen, die kunnen sterven. En al leven ze langer dan 7 dagen en al leven ze hopelijk langer dan 7 jaren en dan 17 jaren of 70 jaren, maar ooit komt er een dag. Dan wordt er van de kleine Joa en van de kleine Jona en van al onze kinderen gezegd. En hij en zij stierf. En als je daar eens iets van gaat voelen, gemeente, dat gewicht van je stervende kind. Ook al leeft het misschien nog 70 jaar, maar het is toch een stervend kind. En wij zijn stervende mensen. Elke dag zijn we weer dichter bij onze dood. En als de Heer dat gewicht op je hart bindt, dan kan het niet anders of dan ga je God zoeken voor je kind, voor je kleinkind, voor je neefje, voor je nichtje, voor de kinderen van de gemeente, voor je leerlingen, voor mensen die aan je zorg zijn toebetrouwd. Dat is toch een van de dingen die God ook als een taak op de schouders ook van ouders heeft gelegd. Dat je God gaat zoeken. Er zijn zoveel kinderen in de wereld, gemeente, waarvoor nooit gebeden wordt. Waar nooit een vader of een moeder voor op de knieën gaat. Heere, bekeer mijn jongen. Heere, bekeer dat meisje. Dat is toch verschrikkelijk. Dat nooit gebeden wordt voor kinderen. In de schriften zien wij dat mensen de noodzaak hebben gevoeld om hun kinderen tot de Heer Jezus te brengen. En zij brachten kinderkens tot hem, opdat hij hen aanraken zou. En we zien in Marcus 10 hoe furieus dat de Heer Jezus reageert als de discipelen die kinderen tegenhouden. Ik heb het bij de eerste doopbediening gezegd in het midden van de gemeente. Dan wordt er een woord voor de Heer Jezus gebruikt. En Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk. Wordt maar 1 keer gebruikt voor de Heer Jezus. Dat hij hem dat zeer kwalijk nam. Niet als hij de fariseeën bestraft. Niet als hij het oordeel verkondigt over Jeruzalem. Maar alleen als dat bij de kinderen geplaatst wordt. Als ze kinderen verhinderen om tot hem te komen. Dan staat er letterlijk een woord als zoiets dat betekent als. En hij werd furieus, hij werd woedend. Wat doe je nu toch? Die kinderen bij mij vandaan houden. Hij nam het zeer kwalijk. En dan zien we de Heer Jezus zo teer reageren. Dan neemt hij ze op zijn schoot. Hij omving hen met zijn armen. En de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. Nou, David was zo'n vader. En ik hoop dat jullie ook zo'n vader of een moeder zijn die je kind bij de Heer Jezus brengt. Laat de kinderkens tot mij komen. Verhinder ze niet. Laten wij ouders geen verhindering zijn tussen ons, tussen onze kinderen en de Heer Jezus. Omdat we niet voor ze bidden. Of omdat onze levenshouding een obstakel is voor hen. Omdat ze in ons heel iets anders zien dan de vrezen des Heren. Omdat we een slecht voorbeeld geven. Dan kun je met een paar klanken voor je kinderen bidden, maar je levensstijl verhindert ze om tot de Heer Jezus te komen. David zocht God voor dat kind. En hij deed dat ook met een grond. Niet alleen vanuit de nood, niet alleen omdat het een stervend kind was, maar David had ook een grond in God gevonden waarom hij de Heere kon bidden. En we lezen dat in vers 22. Wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind levend bleef. Zo had David de Heere leren kennen, als een genadig God. Als een barmhartig God. En dat was zijn pleitgrond geworden. David als een kind van het volk van Israël had God leren kennen als de God van het genadeverbond. Die ooit tegen Abraham had gezegd, ik ben uw God en de God van uw zaad. Die beloften, ouders, die we ook in het doopformulier tegenkomen. En die we ook bezongen hebben vanuit Psalm 105. Als je nou God zoekt voor je jongetje. Als we God zoeken voor onze kinderen. Als we vanuit de nood tot hem worden gedreven. Hebben wij dan ook een pleitgrond? Hebben wij dan ook een grond in de schriften waar we op kunnen wijzen. Waar we op kunnen staan. Waar we de Heere op kunnen wijzen. We kunnen niet wijzen op onszelf. We kunnen niet wijzen op ons berouw of op onze nood. Dat zijn geen gronden in het gebed. Dat kan wel de gebedsgestalte zijn. Dat drang in ons gebed geeft. Maar we kunnen de Heere er niet mee bewegen, want we hebben onszelf in die ellende gebracht. We staan zelf schuldig aan de nood die boven ons hebben heen gehaald. Daarom ligt de grond in het gebed altijd buiten ons. Die ligt in God zelf, in zijn genade, in zijn genadeverbond. Daar hebben de oude Puritijnen altijd op gepleit. Heer, u hebt het toch gezegd dat u onze God bent. En dat u de God van ons zaad bent. Zou u dat zeggen en zou u het niet doen? Zou u het spreken en zou u het niet bestendig maken? En dan moeten we God wel vrij laten. Maar dan kun je God toch niet loslaten. De nood van je kind is te groot. En de grond in het gebed ligt in God zelf. Wie weet, de Heere zou mij genadig mogen zijn. Daarin liggen de pleitgronden in het doopformulier. Daarin liggen ook de troostgronden als het gaat om kinderen die sterven. Zeggen onze Dordtse leerregels. Dat de godzalige ouders niet hoeven te twijfelen aan de zaligheid van hun kinderen. Want ze zijn in Christus geheiligd. Dat is uiteindelijk de grond voor het geloof van twijfelende ouders. Dan zullen godzalige ouders, vanuit dat geloof dat hen geschonken is, zich vastgrijpen aan die onwankelbare belofte van Gods genadeverbond. Waar we zojuist ook vanuit het doopformulier over hebben horen spreken, waar de ouders ook een belijdenis van hebben afgelegd. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, hoewel ze buiten het koninkrijk God staan, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn. en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Die beloften die God hen toezegt, die zijn voor ouders die iets van de nood van hun kinderen beseffen, tot een rijke troost. Juist als je moet beseffen, net als Job, wie zal een reine uit een onreine geven? Juist als je beseft, ik heb in mezelf geen waardigheid, geen verdienste, er ligt in mij geen reden waarom de Heer naar mij zou omzien. Dan zoek je naar een grond buiten jezelf. En God heeft hem aangereikt in dat genadeverbond. In die rijke belofte, in die machtige pleitgronden die God in zijn woord heeft gegeven. Dat verbond dat uiteindelijk bezegeld is en bekrachtigd, zo zegt ons oude avondmaalformulier, met het bloed van dat kind, met een hoofdletter, dat in de kribbe van Bethlehem is neergelegd. Dat kind dat niet als een volwassene dus op deze wereld is gekomen zoals Adam geschapen is, maar dat als zuigeling geboren is, omdat ook zuigelingen aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen. Heeft hij heel het leven van de mens vanaf het allereerste begin overnieuw gedaan. Opdat ook kinderen, hoor je dat jongens en meisjes, opdat ook kinderen een nieuw hartje kunnen krijgen. Daarom is de Heer Jezus kind geworden. Zodat jij ook bekeerd kan worden. Daarom heeft hij het leven overgedaan. Is hij ook puber geweest. Jongvolwassenen, opdat jullie jonge mensen de toevlucht tot hem zouden leren nemen. Hij heeft heel dat leven dat verzondigd en verbeurd is, overnieuw gedaan. Om zo kinderzonden te verzoenen. Om zo een rijke pleitgrond te geven aan ouders die net als David in het stof bukken. En zich moeten verfoeien in stof en as. Die zich als een onreine hebben leren kennen, maar die nu op grond van dat verbond der genade de Heere aanlopen als een waterstroom. Die in dat verbond der genade vrijmoedigheid mogen vinden om tot die troon der genade te gaan met die kinderen. En om barmhartigheid te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Opdat jullie ook je vinger zouden leggen bij die dingen waarvan het doopformulier ook spreekt. Die rijke belofte van de drie-enige God die zojuist aan het voorhoofd van jullie kind is betekend en verzegeld. Heere, wilt u aan uw verbond gedenken? Wilt u aan uw woord gedenken? Wilt u aan uw zoon gedenken die zijn bloed heeft gegeven? Opdat dit verbond bezegeld en bekrachtigd betaald is. En zo je kinderen, je zondige, je stervende kinderen te werpen op de Heer. En dat niet alleen maar vandaag. Want David staat geschreven, hij lag 7 dagen en 7 nachten op de aarde. En hij vastte en hij bad. Onophoudelijk. En zo moeten wij ook bidden, ouders. Niet alleen als onze kinderen klein zijn. Maar ook als ze 7 jaar zijn. Blijven bidden. Aanhoudend. Ook als ze 17 zijn. En zolang als ze leven. En zolang als dat uw vader en moeder mag blijven. Als het goed is, dan zal zo'n kind nooit uit je hart vallen. En zul je voor ze bidden. Juist misschien wel als ze andere wegen gaan. Heere, gedenk toch aan uw verbond. Gedenk toch aan die belofte. En dat je als ouders misschien helemaal niet meer met je kinderen kan spreken over de Heer Jezus. Spreek dan toch alstublieft met de Heer Jezus over uw kind. Aanhoudend bidden. David zocht God voor dat jongske 7 dagen en 7 nachten, zo lang als dat kind leefde. Zo zullen Gods zalige ouders vanuit de nood van het leven, maar ook vanuit de rijke verbondsbeloften blijven smeken. Net zoals een Monica dat voor haar zoon Augustinus deed. Een kind van zoveel, of beter gezegd, van zulke gebeden, kan niet verloren gaan, zo zei die bisschop tegen Monica. Om met die verwachting, niet van jezelf en niet van je gebeden, maar van die rijke belofte Gods, groot van God te denken, groot van zijn genade te denken, en zo te leren pleiten, God vrij te laten en God niet los te laten. Amen. Wilt u de klem van deze dingen op onze harten binden? Die zo bekende klanken uit ons oude doopformulier, die we wel haast kunnen dromen, omdat er al zoveel kinderen zijn gedoopt in het midden van de gemeente. Laten ze toch nooit gewoon worden. Maar laat het ons met heilige eerbied en ontzag vervullen. Om u te zoeken voor onze kinderen, voor onze jongetjes en onze meisjes die gij aan onze zorg hebt toebetrouwd. Laat bovenal die rijke beloften die gij ze toezegt, dat u als de drie enige God alles belooft te zijn en alles belooft te geven, wat nodig is om getroost te leven en zalig te kunnen sterven, dat een rijke pleitgrond mogen zijn Voor ouders die beseffen dat ze onrein zijn en daarom ook onreine kinderen voortbrengen. Heere, wilt u zo het gebed van hen die bidden geleerd hebben verhoren. En geven dat de kinderen der gemeente tot dat geslacht mogen behoren dat in u gezegend mag worden. Dat ze tot bekering mogen komen. Ook de kleine Joa en Jona. Wilt u de ouders alles schenken wat daartoe nodig is. En deze jonge gezinnen met uw vleugelen overschaduwen. Heere, wees u met ons het verdere van deze avond. Breng ons veilig thuis. Wees u met ons in de week die we begonnen zijn. Help ons in alle dingen. Wees met de kinderen die een weekje vrij hebben. Als er zijn die op vakantie zijn, behoed en bescherm ze. Wilt u ons allen bewaren deze week voor een onverwachte en onverzoende dood? We bidden u, Heere, voor de familie van Enenaam, die aanstaande dinsdag geroepen wordt naar het graf te gaan. De familie van Wijk, die vrijdag die gang moeten maken. Ontfermt u zich, Heere, over hen. Geef kracht, open bovenal uw woord. En wilt u de roepstem heiligen in onze harten. Wilt u ons allen nabij zijn, Heere, en ons sterken ook in het ambtelijke werk. Als kerkenraad in het midden van de gemeente. Heere, wil u aan uw verbond gedenken, aan uw genade, aan uw Zoon en aan zijn bloed. En dat tot eer van uw grote naam, tot verheerlijking van uw deugden en tot zaligheid van onze zielen. Wij vragen het u uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Psalm 116, vers 1 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. En ook het derde vers. Psalm 116, vers 1 en 3. ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.